Plaatsen we ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen uit de 140ste psalm, het eerste vers. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt, vers 1 van 140. Vervolgens wordt u gelezen uit het Oude Testament, de schriftlezing, de profetie van Joël, het derde hoofdstuk, Joël 3, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Want zie, in die dagen en te dien tijden, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen aldaar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken. En ook, wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon en alle grenzen van Palestina? Zoudt gij mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij mij wilt vergelden lichtelijk, haastelijk zal ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen. Omdat gij mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinodiën in uw tempels gebracht. En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken. Opdat gij hen ver van hun landpalen mocht brengen. Zie, ik zal hen opwekken uit de plaats waarheen gij hen hebt verkocht. En ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd. En ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand der kinderen van Juda, die hen verkopen zullen aan die van Scheba, aan een ver gelegen volk. Want de Heere heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenen. Heiligt een krijg. Wek de helden op. Laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkels tot spiesen. De zwakken zeggen, ik ben een held. Rot de hoop en kom aan alle gij volken van rondom en vergadert u. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar aldaar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over. Want hun liederboosheid is groot. Menigten in het dal des dorswagens. Want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun liederbloed reinigen, dat ik niet gereinigd had, en de Heere zal wonen in Sion.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Joël 3 en het tweede gedeelte van vers 18. Joël 3 vers 18, het tweede gedeelte, waar het woord van de Heer onze tekst luidt. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 65ste psalm en daarvan de versen 6, 7 en 8. 6, 7 en 8 van 65. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 23e psalm en daarvan het eerste vers. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan doevers van zeer stille wateren leiden. Wat er verder volgt in vers 1 van de 23e psalm. Geliefde gemeente. Een waterval, dat biedt een mooi gezicht om naar te kijken. Vanaf de rots stroomt het water dan dikwijls met grote snelheid naar beneden, om vervolgens in een dal, in een rivier terecht te komen. Misschien ben je wel eens bij een waterval geweest. In bergachtig gebied zijn enorme watervallen te vinden. De grootste in Europa ligt in Oostenrijk en is bijna 400 meter hoog. De grootste waterval ter wereld ligt in Latijns-Amerika. Maar als je daarbij staat, dan voel je iets van je eigen kleinheid en je eigen geringheid. Dat water dat met een enorme snelheid van boven naar beneden stroomt. Een onophoudelijke stroom. Imponerend. Indrukwekkend. Het is een natuurgebeuren. Waarbij een mens alleen maar zwijgen kan. Of die hooggelegen bergen, dat water dat naar beneden stroopt naar het dal. En wie aan de top staat, die ziet dan maar zo'n klein waterstroompje. Maar het wordt steeds groter en steeds sterker. Een klein stroompje aan de top van de berg. Maar dat stroompje, dat kan worden tot een kolkende waterstroom waar een enorme kracht in ligt. En zulke verschijnselen heb je in de natuur. Maar nou zien we iets dergelijks ook gebeuren in ons tekstgedeelte. De profeet Joël krijgt het beeld te zien van een waterstroom. En die waterstroom die heeft een enorme uitwerking, omdat het een grote vruchtbaarheid met zich meebrengt. En deze waterstroom is nou het beeld van Gods genade. De heilsfontein. En we zien in onze tekst wat Gods genade uitwerkt. En als thema zetten we boven de prediking een fontein van levend water. Twee vragen daarbij. Waar komt deze fontein vandaan? En in de tweede plaats, waar stroomt deze fontein naartoe? Een fontein van levend water. Waar komt deze fontein vandaan? En in de tweede plaats, waar stroomt deze fontein naartoe? Joël, de zoon van Petuel, profeet van het oordeel. Zo begint het eerste hoofdstuk. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Zijn vader was in die dagen blijkbaar een bekend figuur. Want dat zou namelijk een verklaring kunnen zijn van het noemen van zijn naam. Wij weten echter niets meer van deze Petuel. En zijn naam komen we verder ook nergens meer tegen. De profeet zelf draagt trouwens een mooie naam. Joël, dat wil zeggen de Heere is God. Maar verder weten we eigenlijk weinig van de schrijver van dit kleine profetenboekje. Zelfs de tijd waarin hij heeft geleefd is onzeker. Sommigen denken dat Joël heeft geleefd lang voor de ballingschap. Maar anderen dateren de historische tijd veel later, tot zelfs 200 jaar na de ballingschap. Blijkbaar hoeven we ook niet veel anders te weten dan datgene wat de Heilige Geest heeft laten optekenen. Maar als we de eerste hoofdstukken van dat profetenboekje lezen, dan zien we dat Joël in een aangrijpende situatie, in een aangrijpende tijd is terechtgekomen. Er is een plaag gaande in het land en de noodtoestand is afgekondigd. Een enorme sprinkhanenplaag, we lezen dat in het eerste hoofdstuk, heeft alle akkers kaal gegeten. Er is niets meer om te eten. En de economische misère is zelfs zo groot dat er ook geen voedsel en geen drank meer is om het dagelijkse spijsoffer en plengoffer te kunnen brengen. Bovendien staan de vijandelijke legers voor de poorten van de stad. En dat alles door eigen schuld, omdat het volk de Heere en zijn dienst heeft verlaten. En het hele landschap dat ziet er troosteloos uit. En Joël, de profeet van God, ziet dat alles als een voorbode voor de grote dag van Gods toorn. En hij laat de sirenes loeien in Jeruzalem. Vers 1 van hoofdstuk 2. Blaas de bazuin te Zion en roep luide op de berg mijner heiligheid. De rechter van hemel en aarde staat voor de deur. Er is geen tijd meer te verliezen. Nog is er het heden der genade. En nog is er een weg terug, zo houdt hij de inwoners van die stad voor. Vers 12 van hoofdstuk 2. Bekeer u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklacht. En op deze oproep komt het volk dan samen voor een nationale biddag. Ze hadden alles verknoeid en verzondigd. En vanwege hun zonde hebben ze het oordeel van God over zich afgeroepen. En dan zien we in hoofdstuk 2 dat het volk van Israël in de schuld kruipt. Eerlijk belijden ze hun zonden en hun misdaden aan de Heere. En er komt een smeekgebed. Of de Heere nog in genade wil omzien naar zijn volk. Ja, het is biddag geworden voor Israël. Ze hebben de naam van de Heere aangeroepen. Dat was nog hun enige houvast, hun laatste verwachting. In hun nood, die ze aan zichzelf te wijten hebben, in hun nood nemen ze de toevlucht tot God. En de Heere heeft gehoord. Wat aangrijpend en indringend wordt in de eerste verse van hoofdstuk 3... het schouwspel getekend. Een profetie die uiteindelijk ver uitstijgt boven de terugkeer uit de ballingschap. En alle dingen die er ook gebeuren zullen met het volk van Israël. Want die profetie die verplaatst ons uiteindelijk naar de grote oordeelsdag als de Heere Jezus Christus terugkomt op de wolken. En hier wordt in oud-testamentische kleuren wordt het einde der tijden omschreven. Wanneer de Heere zal komen om zijn gericht te oefenen over zijn vijanden. En waarbij zijn volk voorgoed verlost mag worden. Dat vinden we toch aan het begin van hoofdstuk 3. Hoe de goddelozen der aarde zullen vergaan. En de aankondiging van het gericht staat daar in het kader van de boodschap van de verlossing. De grote scheiding zal zich voltrekken tussen Gods volk en tussen Gods vijanden. De versen 9 tot en met 17 van hoofdstuk 3. Een scheiding die breder reikt dan tussen de volkerenwereld en Israël. Een scheiding die ook niet per definitie gemarkeerd wordt door de avondmaalstafel. Een scheiding die zelfs door de avondmaalstafel heen kan gaan. Maar voor Gods volk is het een aangrijpend schouwspel. Want de vijand, zo lezen we in die versen 9 tot en met 17... De vijand, veel in getal, rukt op tegen die kleine kudde van Gods volk. En dan lijkt het erop dat Gods volk onder de voet zal worden gelopen. En vrees vervult hun ziel. Maar ineens zien we dan dat het toneel kantelt. Want de vijand die loopt in hun dwaasheid en hun vermeende onoverwinnelijkheid, lopen ze zo de rechter van hemel en aarde in de armen. Ze meenden sterker te zijn dan ooit. Maar vers 12, dan zien we dat ze in het dal van Jozefat de rechter ontmoeten. De rechter die daar zit om gericht te houden. En zijn vonnis is rechtvaardig. En het wordt aardedonker. De zon, zo lezen we vers 15, de zon houdt haar glans in. Er schijnt geen maan meer. En er straalt geen ster meer. Hemel en aarde beven. En in die donkere nacht klinkt alleen nog de stem van de Heere. De stem als van het brullen van een leeuw die zich werpt op zijn prooi. De vijand die wordt verslagen. Hij wordt verslonden. En de scheiding die valt. En het einde is daar. Aangrijpende profetie. Als u of jij nog behoort bij het kamp van Gods vijand. Indringende beelden. Als jij God in Christus nog niet persoonlijk hebt leren kennen. Als je zaligmaker, als je verlosser. Een eeuwige nacht die valt over de vijanden van God. En wat ligt daarin niet een indringende waarschuwing? Voor allen die zich nog steeds verzetten tegen God, tegen zijn zoon en tegen zijn dienst. Het laat zien dat verzet de grootste dwaasheid is. Verzet brengt je in de buitenste en in de eeuwige duisternis. En Gods kinderen? Zij worden bewaard. Zij worden beschermd. En zij mogen delen in Gods zegeningen. Want zo eindigt het boekje Joël. Aan het einde van Joëls profetieën mag er een weldadige rust vallen over dit toch wel onrustige profetenboek. De strijd is ten einde, de dreiging is afgewend en de vijand die is verslagen. Wie had dat kunnen bedenken? In die eerste twee hoofdstukken leek het nog een totaal andere richting op te gaan. Het was immers niet alleen maar de sprinkhanenplaag en de droogte waardoor het voortbestaan van Israël werd bedreigd. Maar achter dat alles stond de dreiging van de naderende gerichtsdag. Het volk was immers in zonde gevallen. En dat kon niet zonder gevolgen blijven. Maar toen gebeurde dat het volk in het nauw werd gedreven. En eerlijk beleden ze hun zonde aan de Heere. En ze hebben de naam van de Heere aangeroepen. Dat was hun laatste, hun enige houvast. En de Heere heeft het gehoord. Hij heeft in gunst heeft hij omgezien naar zijn volk. En in het uur van het gericht stortte de Heere zich als een brullende leeuw op de vijand. Om die te verslinden. Maar ook om zo tegelijkertijd Gods volk te behouden. En na dat gericht breekt er dan een rijke helstijd aan. Ja, hierover valt veel te zeggen. Het raakt de zogenaamde eschatologie, de leer van de toekomende dingen. Sommige verklaarders die zien in de verse 18 tot en met 21 bewijslast ook voor de leer van het duizendjarig vrederijk. Anderen daarentegen, die gaan niet zo ver, maar die zien hierin wel een bepaalde paradijselijke helstijd liggen. We gaan daar verder maar niet te uitgebreid op in. Maar in elk geval zien we wel dat we de beelden die Joël hier gebruikt in die laatste versen, dat we die ook weer tegenkomen in het boek Openbaring, als het gaat over het nieuwe Jeruzalem. Want dan wordt er beschreven welke zegeningen het wonen van de Heere op Sion met zich zal meebrengen. Een grote vruchtbaarheid voor het land en een veilige rust voor de inwoners. En dat blijkt ook wel aan het begin van ons tekstvers. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, de heuvelen van melk vlieten en alle stromen van Juda vol van water gaan. Het gaat hier dus om de tijd dat de vijand definitief is verslagen. De heilstijd die aanbreekt na het beschreven gericht. Alles getuigt van Gods grootheid. Jeruzalem zal heilig zijn. Er zal geen dreiging meer zijn. De Heere heeft zijn volk verlost. En dan zien we welke zegeningen dat met zich meebrengt. Een rijke vruchtbaarheid. De bergen die zullen druipen van zoete wijn. In Joël 1 vers 5 was er nog ook geschreven dat de nieuwe wijn van de mond is afgesneden. Dat er geen wijn meer zal zijn. Maar in de heilstijd zal de wijn in overvloed te vinden zijn. Wijn als teken van levensvreugde in de heilstijd. Als een paradijselijke heilstijd aanbreekt. Dat zal zichtbaar zijn op de heuvels. Waar het vee weer zal lopen. Waar ze groene en frisse weiden zullen vinden. Waardoor ze overvloedig melk zullen geven. En de beken die zullen vol water staan. Aan het einde van hoofdstuk 1 werd omschreven dat er geen water meer in de beken zal staan. Dat alles was uitgedroogd. Maar de Heere die zal het regenwater weer laten vallen over de velden van Israël en in de waterbekens van Juda. Dat getuigt dus van Gods gunst en van Gods goedheid. De zegeningen van de Heere die talrijk zijn, na het zure maakt Hij het zoet. Eerst die kaalgevreten akkers. De schuren die leeg stonden. En de grond op de aarde die spleet uiteen vanwege de verzengende droogte. Maar de situatie is nou volledig veranderd. De Heere maakt Canaan weer tot een land vloeiende van melk en honing. Er zal sprake zijn van een wonderlijke vruchtbaarheid. Maar wat hier plaatsvindt reikt verder dan alleen een tijd van nieuwe vruchtbaarheid. Maar dat zal te zien aan de beelden die Joël gebruikt. Wijn, melk en water. Producten die iets beschrijven van dat grote geluk dat zal aanbreken in de messiaanse tijd waarin het heil volkomen gerealiseerd zal zijn. Want die spijs en dit drank is geen doel op zichzelf. Het gaat om die diepe betekenis daarachter dat het volk ook mag delen in de zegeningen die de Heere geeft. En dat is het bewijs dat Gods toorn is gestild. En als blijk van zijn goedheid en van zijn ontferming laat hij het volk dan delen in al die zegeningen. En er wordt daarin ook een rijk beeld geschetst. Jeruzalem zal niet wankelen. De stad zal stevig zijn van geslacht tot geslacht, vers 20. Er zal geen ongerechtigheid en geen zondigheid meer overblijven in Jeruzalem. En het is alsof we Johannes hier horen in dat laatste Bijbelboek. Als hij het daar zegt in Openbaring 21 vers 3. Zie de tabernakel Gods is bij de mens. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. De overwinning is definitief. En dan wordt het ook omschreven in een beeld. Een ander beeld wat de profeet gaat gebruiken. En dat brengt ons dan bij onze tekstwoorden. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan. Op die tempelberg in Jeruzalem, daar staat een tempel. En uit die tempel, zo zegt Joël, zal er een stroom van water uitgaan. Dus uit Gods huis zal er een bron ontspringen en daaruit zal een stroom voortkomen. Uit de plaats waar de Heere woont, vloeit een waterstroom. Stromen van water ontspringen uit het huis des Heeren. Een fontein van water. Wat wordt daarmee nou bedoeld? Nou, in de Bijbel wordt vaker gesproken over een fontein. Zomaar eens een aantal plaatsen. Zacharia 13. Zacharia 13 vers 1. Waar staat, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. In Jesaja 12, het kortste hoofdstuk van het profetenboek Jesaja, wordt er ook gesproken over een fontein. Als er staat in het derde vers, en gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. In de 36e psalm, dan lezen we over de fontein des levens. Vers 10, want bij u is de fontein des levens. En in het boek Openbaring, lezen we in Openbaring 7, vers 17. Want het lam dat in het midden des troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En iets verderop in Openbaring, Openbaring 21, het zesde vers, daar zegt de Heere, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Het is de Heere Jezus Christus zelf die dat beeld van de stromen van levend water toepast op het werk van de Heilige Geest en op zichzelf. Als hij op dat tempelplein staat, zegt hij in Johannes 7, vers 38 en 39, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En eerder had hij al in het gesprek met de Samaritaanse vrouw gesproken over de stromen van levend water die hij wil geven. En daarom zegt Matthew Henry bij deze tekst ook dat deze fontein Christus zelf is. Hij is het levende water. Hij is de fontein des heils. Hij is het die een dorstige ziel lest. Hij is het waar een uitgeputte zondaar verfrissing vindt. En hij is het waar een in zichzelf smerige zondaar reiniging vindt van al zijn vuilheid en van al zijn ongerechtigheden. Hij is het die een droge zondaarsakker vruchtbaar maakt. Hij is het die verkwikt, verlaaft, vertroost en verfrist. En hij is het die met zijn genade en door zijn verdiensten schoon wast van alle zonden. En u ziet, Joël ziet die fontein uitgaan uit het huis des Heren. En die waterstroom die ontspringt dus uit het heiligdom des Heren. Het komt bij God vandaan. Het gaat van God uit. De oorsprong van deze fontein ligt in God zelf. In het binnenste heiligdom, verborgen voor mensen, is het de Heere zelf die deze waterstroom doet ontspringen. Er heeft geen mens de hand in. Dat kan geen mens sturen. Dat is aan God. Dat komt bij hem vandaan. De oorsprong van die waterstroom uit het huis des Heren ligt in de tempel. De Heere staat dus aan het begin van die fontein van levend water. Het komt voort uit Gods welbehagen. Het komt bij God vandaan. Uit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van God. God die van eeuwigheid af in zichzelf bewogen is. De bron van die waterstroom ligt in het binnenste heiligdom. Het ligt in de eeuwige vredesraad, in het hart van de drie enige God. En hij is er die zijn zoon naar de aarde heeft gezonden. Waar Christus zichzelf geofferd, waar ook de Heer Jezus zichzelf geofferd heeft. Op het altaar van het kruis. Zijn bloed gestort en zijn leven gegeven. Bloed dat vanaf Golgotha heel de wereld doorvloeide. Wat ook zichtbaar wordt aan die avondmaalstafel. Brood dat gebroken mag worden als teken dat Christus zijn lichaam heeft gegeven. Wijn dat mag vloeien als teken dat Christus bloed heeft gevloeid vanaf die kruisheuvel. Als aan de tafel in zichzelf verloren zondaren gewezen worden op de enige grond der zaligheid, Christus Jezus. En waar ze gewezen worden op het offer dat Christus heeft gebracht aan het kruis van Golgotha, waar hij de hongerige en de dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven is geworden. Waardoor er ook gezegd kan worden dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die fontein, die dus ontspringt uit het hart van God, die bevat nou alles. Reiniging en heiliging. Vergeving en vernieuwing. En waar deze fontein komt, brengt hij het leven met zich mee. En waar deze fontein stroomt, wekt hij tot leven en komen er vruchten tot eer van God. Maar het kan zijn dat u ermee topt en u vraagt voor uzelf af, ja, kan die waterstroom mijn leven wel bereiken? U durft zich niet te scharen onder de inwoners van Jeruzalem. En u woont nog buiten die stadspoort en u meent dat die fontein van levend water uw zondige hart nooit zal weten te vinden. En dat het juist ook is dat zoveel worstelingen geeft rondom het heilige avondmaal. En dat u zo bang bent dat het voor u niet is, omdat uw zonde, uw ongerechtigheden ertussen zitten. En je meent dat je te vuil, te zwart bent voor deze fontein. En je bent bang dat deze fontein, Jezus Christus, je hart niet weet te bereiken. Let er dan eens op, en dat is onze tweede gedachte, waar deze fontein naartoe stroomt. Want als het water begint te stromen, kan het water verrijken. En in negatieve zin hebben we in de achterliggende week ook kunnen zien wat stromen van water ook kunnen doen, hoe die ook krachtig kunnen zijn, ja, zelfs gevaarlijk voor mensen. Maar hier gaat het om de positieve werking van de waterstroom. En stroomt er water uit de tempel en waar gaat dat water naartoe? Onze tekst zegt het. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. Het dal van Sittim. Wat is dat dan voor een dal? Waar ligt dat dan? Nou, er zijn maar twee schriftplaatsen waar gesproken wordt over Sittim. En u kunt ze alle twee ook vinden in het Oude Testament. Allereerst in Numeri 25. Het is al als je je Bijbeltje open doet, staat het er al boven. De Israëlieten plegen te Sittim ontucht en afgoderij. Sittim, nummer 25, daar was het een rustplaats voor het Joodse volk op hun reis naar het beloofde land Kanaan. Maar in Sittim ging het mis. Het volk hoereerde er met de dochters van de Moabieten. En ze knielden in aanbidding neer voor hun goden. Sittim was de plaats waar Israël het verzondigd heeft. Daar keerde de hittigheid des toorns zich tegen Israël. En de Heere sloeg het volk met dood en verderf. Daar heerste Gods toorn. Dat is Sittim, de plaats waar het volk in de zonde viel en de oordelen van God over zijn afgeroepen. Later komen we Sittim nog een keer tegen. Jozua 2. In Jozua 2, waar we lezen hoe twee verspieders vanaf Sittim door Jozua naar Jericho werden gestuurd om het land te verkennen. Sittim is dus eigenlijk de laatste kampplaats van Israël in het Overjordaanse. En het volk van Israël staat in Sittim als het ware op de drempel van het beloofde land. Sittim, een plaats in het Overjordaanse. Ten oosten van de Dode Zee. Helemaal geïsoleerd. Er was geen weg van Jeruzalem naar Sittim. Er was geen kanaal. Daar was geen verbinding. Het lag ver uit elkaar. En daarom zijn er ook verklaarders die menen dat het dal van Sittim moet worden gezien als een symbolische naam, net als die andere twee dalen die in dit hoofdstuk worden genoemd. Het dal van Jozefat, dat wordt genoemd in vers 2, en in vers 12, en in vers 14 het dal van de dorstwagens. De Nahal Hasittim, dat is dan het dal van de acacia's. Een woestijndal waar het erg dor en droog is. En in die woestijn groeit dan alleen maar de acacia. Maar die plant, die heeft lange doornen, die overal uitsteken uit die wijd uitgespreide takken. In die vroegere tijd was zo'n acacia de enige boom die er groeide in de woestijn. Maar de scherpe doornen van zo'n acacia kon men zich flink verwonden. Nou, dat is dus nu Sittim. Dor. De plaats waar niets goeds te vinden is. Dat is Sittim, de plaats waar het oordeel op rust. Dat is Sittim, het dal van de dood. Misschien zegt u nou wel, ja, dat is mijn hart. Ook daar woont geen enkel goed. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daar worden geen vruchten gevonden tot ere van God. De dood heerst in mij en het oordeel van God rust op mijn leven. Alles getuigt tegen mij. Ja, juist in een voorbereidingsweek kan het ook zo sterk gaan opspelen. De zonde, die zo sterk voor de aandacht kunnen komen. Je geweten dat zo spreekt, is iets zo duidelijk voor je, waarin je allemaal ook weer tekort bent geschoten. En u moet erkennen dat u de toorn van God over uw leven hebt afgeroepen met uw levenswandel. En er worden geen goede vruchten op uw levensakker gevonden. Jazeker, dat zal ook bovenkomen in een week van voorbereiding. Dat kan ook niet anders, want als er geen besef van zonde en schuld is, dan zal er van de avondmaalstafel ook geen bekoorlijkheid uitgaan. En wie in de week van voorbereiding, en we worden daartoe toch opgeroepen, wie in de week van voorbereiding zijn eigen leven overdenkt, die zal toch moeten erkennen zichzelf zo in Sittim te herkennen. En dan kan de vrees toch gaan leven in het hart, dat die fontein van levend water uw ziel niet kan bereiken. Misschien zit er zo iemand in de kerk vanmorgen die moet zeggen, met het dal van Sittim is mijn leven getekend. Op mijn levensakker is niets anders te vinden dan dood en verderf. Ik heb alles verknoeid en verzondigd en ik heb mijn knieën gebogen, net als dat volk van Israël, voor de afgoden van deze tijd. En ik heb de Heere, die in zijn verbondsliefde, in de doop, zijn belofte mij heeft gegeven. Ik heb hem laten staan. En ik heb hem maar laten kloppen aan de deur van mijn hart. Ik heb hem maar laten nodigen. En ik heb de nodigingen van het evangelie me aan me voorbij laten gaan. Ik heb er mijn neus zelfs voor opgehaald. Ik moest er niets van hebben. Omdat ik zo vastzit aan de afgoden van deze tijd. En u zegt voor uzelf, nu zit ik in de kerk en ik moet erkennen, het kan voor mij niet meer. Voor mij zo'n onvruchtbare zit er geen leven meer in. Ja, de toegang naar het hemelse Kanaan heb ik geblokkeerd. Laat staan dat de deur naar de avondmaalstafel voor mij open staat. Nee, zegt u, Jeruzalem zit er voor mij niet in. Ik zit in Sittim. Dat levende water kan mijn zwarte zondaarshart nooit bereiken. Want in mij heerst de dood en het verderf. Het zit er voor mij niet in dat er stromen van levend water zullen vloeien over mijn levensakker. En niet alleen de avondmaalstafel is gesloten voor mij. De poorten van het hemels Jeruzalem zitten bovendien dicht voor mij. Als dat de nood en de worsteling van uw hart is. Kijk dan nog eens waar die stroom van levend water naartoe gaat. En zal het dal van Sittim bewateren. Daar komt het, naar het dal van de dood. Naar die onvruchtbare woestijn. Waar geen kanaal was, komt hij. En waar geen verbinding was, legt hij die. Dat is de evangelieprediking. Jezus Christus, de fontein van levend water, komt juist daar waar de dood heerst. En Jezus Christus wil juist daar reinigend, helend, genezend werken, waar het dor en onvruchtbaar is. Hij wil het leven wekken waar de dood heerst. En er is geen uithoek te ver, geen zondaarshart te vuil, geen zondaarsakker te dor, of die stroom van levend water kan daar komen. Misschien zit u in de kerk met die vraag, en ik hoop het trouwens dat het ook uw vraag is en uw vraag ook altijd weer blijft. Mag ik nou volgende week naar het avondmaal? Is dat heilige avondmaal nou ook voor mij bedoeld? Heeft de Heere mij op het oog? Mag ik er nou bij horen bij die mensen voor wie Christus zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort? U zoekt daar naar misschien en u verlangt daar misschien ook naar. Er is de begeerte in het hart. Maar als u op uzelf ziet en als u in uzelf ziet, glijdt elke moed weer weg. En als u op uw leven ziet, staan er zoveel verkeerde vruchten op uw levensakker. Het is allemaal zo dor en zo doods en dat ontneemt u nou ook elke moed. Waardoor u voor uzelf de conclusie moet trekken, het kan voor mij niet. Dan mag het vandaag worden verkondigd. Het kan voor u wel. Het kan voor jou wel. Nee, niet om iets in uzelf. Maar omdat die fontein van levend water juist dat dal van Sittim bevochtigt en bewatert. De fontein die vanuit het huis des Heren uitgaat, die stroomt zelfs in het dal van Sittim. En daar waar geen kanaal was, waar geen weg was, waar geen verbinding was, waar alleen maar de vloek was, wat onbereikbaar leek, ver weg. Maar dat levende water, dat breekt dwars door alles heen. En de Heere Jezus Christus weet zelfs het meest afgedwaalde zondaarshart te vinden. Ja, als je ziet op jezelf, dan kun je wel eens wanhopen aan jezelf. Dat er de vraag leeft van binnen, kan het eigenlijk nog wel voor mij? Maar er is hoop, hoe dor, hoe dood En hoe onvruchtbaar uw hart van uzelf ook is. Hoop, omdat die fontein van levend water bij God vandaan komt. Omdat het bij de Here vandaan begint. Bovendien, omdat het het beeld is van Christus, die zijn bloed en zijn leven heeft gegeven, die juist daar ook komt waar de dood heerst en enkel onvruchtbaarheid wordt gevonden. Het is een stroom die niet te keren is. Een stroom die zelfs dat dal van Sittim weet te bereiken en die het hardste zondaars hart verbreekt. En die je meest onvruchtbare levensakker maakt tot een land dat in bloei komt te staan en wat vruchten gaat voortbrengen. Want waar deze waterstroom de aarde gaat doordrenken, zal er vrucht zijn. En zelfs die onvruchtbare doodse akker van Sittim zal worden tot een vruchtbaar dal. En op de akker worden de vruchten gevonden. Vruchten van geloof. En van bekering. Vruchten van verootmoediging en van vernedering. Vruchten van boetvaardigheid en vruchten van blijdschap. En daar komt de kennis van Christus. Opdat Hij alles voor je mag worden. En je mag Hem leren kennen. En de kracht van zijn bloed. En je mag Hem gaan belijden als de volkomen zaligmaker van zondaren. En je krijgt Christus ook voortdurend nodig in al zijn verdiensten. Je hart gaat naar hem uit. Want ja, dat is de belangrijkste vrucht. Liefde tot Jezus Christus. Als dat er niet is, heb je aan de avondmaalstafel ook niets te zoeken. Want daar is slechts plaats voor hen. Nee, niet alleen voor hen die aan hun zonde en schuld zijn ontdekt. Maar ook die hun zaligheid hebben leren vinden buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. Die zich met al hun smerigheid hebben mogen werpen in die fontein des heils die reinigt, vernieuwt en geneest. Ja, die het leven in Christus hebben leren zoeken. En zo maakt de Heere die fontein van water Christus Jezus laat uitgaan. Zo maakt hij het goed. En zo wordt vanuit de tempel, vanuit Gods heiligdom, de toegang geopend tot de avondmaalstafel. Zelfs voor inwoners in dat dal van Sittim. Want het levende water weet zulke zielen nog te bereiken. En daarom al heb je alles tegen. Al spreekt alles tegen je. Al klaagt alles je aan. Er is een heilsfontein die uitgaat vanuit het welbehagen van God. Er is water dat reinigt en geneest, levend water, Jezus Christus. En waar dit water komt, zet het alles in bloei. En het paradijs keert terug, ja nog heerlijker dan in Eden. Want niets kan deze vrede dan nog verstoren. En het avondmaal is daarvan maar slechts een voorsmaak. Want de volle vrede en de volle vreugde die wacht nog. Wat een dag zal dat wezen. Als je voor altijd bij de Heere mag zijn om ten volle te mogen genieten. De belofte Gods die vast en zeker zijn in Christus Jezus. Verlangt uw ziel daarnaar. Ligt er achter die avondmaalstafel dat verlangen van uw hart naar die hemelse bruiloftzaal. Strek daar je hart naar uit. Naar die dag dat God zal zijn alles en in allen. De Heere die maakt het en de Heere die geeft het. Zelfs voor inwoners in dat dal van Sittim. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, we danken uw grote naam. Dat die fontein van levend water bij u vandaan komt. Maar ook juist dat die daar komt in het dal van Sittim. Waar enkel dorheid, doodsheid en onvruchtbaarheid is. Om daar het leven te wekken. En alles in bloei te zetten. O Heere, laat ons zien dat er nog hoop. Dat er nog moed is. Voor hen die bij zichzelf hun eigen onvruchtbaarheid zo hebben leren inleven. Hun eigen dor en doodzet hebben leren zien. En vrezen dat het voor hun niet meer kan. En juist ook in een week van voorbereiding. Kan het ook onder uw volk en kinderen zoveel spanning en worsteling geven. Als bij zichzelf dikwijls meer de ongerechtigheid wordt waargenomen. Dan de gerechtigheid die er ligt in Christus. O wilt u dan toch doen zien buiten zichzelf. Op het volkomen werk van Christus. En dat ze mogen ondervinden iets van die fontein, die stromen van levend water, die mogen uitgaan. Opdat het hun dorre ziel mag bewateren, mag bevochtigen. En dat het ook weer tot bloei mag opengaan. O Heere, gaat u zo mee met een ieder van ons. En schenk ons een week van voorbereiding. In de binnenkamer, op de knieën, voor uw aangezicht. En leer gij daar alles wat nodig is. Aanvaard onze dank voor wat u gaf. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. We vragen het u in Christus' naam. Uit genade. Amen. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen, mild en goed. En toont op rechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. En hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Vers 3a en 2b van de 36e psalm. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.